Welkom bij deze 8e aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. De meeste van ons kennen de RDW als de organisatie achter de keuringen en tenaamstelling van voertuigen en de uitgifte van kentekens. Maar de RDW doet veel meer dan dat. Een voorbeeld daarvan is het kentekenparkeren in gemeenten en vanaf komende zomer ook de vrachtwagenheffing. Het RDW-project van mainframe naar windframe was in 2012 onderdeel van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid van Commissie Elias. Het was het enige van de 7 onderzochte projecten waaruit positieve lessen getrokken werden. De belangrijkste aanbeveling van de Commissie Elias was trouwens de oprichting van het bureau ICT-toetsing, de voorloper van het adviescollege ICT-toetsing. Wat kunnen we leren van de wijze waarop RDW ICT-projecten tot een succes maakt? In deze aflevering spreekt Sander van Amerongen, secretaris-directeur bij het adviescollege ICT-toetsing, daarover met Zeger Baalde, directeur bedrijfsvoering bij RDW, en met Adrie de Bruin, voorzitter van het adviescollege ICT-toetsing.
Zeger, welkom. Je bent sinds 2016 directeur bedrijfsvoering bij de RDW. En daarvoor werkte je daar ook al in andere functies. Kun jij ons wat meer vertellen over je loopbaan? Wat houdt jou gemotiveerd om na al die jaren bij RDW nog steeds met plezier naar je werk te gaan?
Ja, goede vraag. Hè? Dus ik zit 30 jaar bij de RDW en waarvan 10 jaar directeur bedrijfsvoering. Daarvoor heb ik ICT gedaan, FNC en De Lijn. Dus ik heb eigenlijk het hele bedrijf een beetje doorgelopen. En ja, waarom gebeurt zoiets? Ja, mensen zeggen tegen mij van je bent weer toe aan een uitdaging. Dus dan hangen ze weer een wortel voor je neus en dan...
Ja, dan hap jij erin.
Dan hap ik erin. Ik kan niet zo goed nee zeggen. Dus. Ja, en het bedrijf is natuurlijk, gaat over auto's, gaat over voertuigen, gaat over techniek. Zijn interessante projecten, heel divers. Ik verveel me geen dag en dat vind ik belangrijk. Uitgedaagd worden en met plezier naar je werk gaan.
Adrie, het adviescollege krijgt jaarlijks best wel wat meer adviesaanvragen dan we kunnen uitvoeren. En daarom selecteren we natuurlijk de meest risicovolle ICT-activiteiten voor onderzoek. En wat daarbij opvalt is dat er best weinig projecten van de RDW bij zitten. Zou jij kunnen reflecteren op hoe dat zou kunnen komen?
We selecteren inderdaad wat je zegt, Sander. Want we krijgen veel meer aanvragen dan we aan capaciteit hebben. Dus we proberen inderdaad hoog risicovolle projecten te selecteren. Dat doen we op basis van een aantal criteria. Het maatschappelijk belang. Nou, de meeste projecten die RDW doet, en ik denk even aan vrachtwagenheffing die ze gedaan hebben, tolheffing, zijn best voor maatschappelijk belang, groot maatschappelijk belang zelfs. We hebben daarnaast een ander criterium en dat is de omvang van het project. Nou, de projecten die ik net noemde zijn ook best omvangrijk. Dus het zou ook een selectiecriterium kunnen zijn. Signalen die we krijgen, dat kunnen zijn signalen vanuit de CAO-office die je natuurlijk eigenlijk als eerste een CAO-oordeel zou moeten geven over een project. Is dat positief of negatief? Als dat negatief is, is het voor ons ook eerder aanleiding om te gaan kijken. En het vierde aspect, en ja, je kunt discussiëren of dat een risicoaspect is, meer de leerervaring. Wat voor ervaring doet de organisatie nu mee op met ons advies? Zouden ze er iets van leren? Wij denken bij een aantal trajecten dat de RDW al heel veel kennis en ervaring heeft. En dat we daarom de keuze anders laten uitvallen dan een project te selecteren. En dat hebben we ook laatst gedaan bij een project voor de vervanging van systemen. En dat we besloten hebben dat niet te selecteren. Ondanks misschien het best maatschappelijke belang wat er speelt.
Zeger, in de introductie van deze podcast noemden we ook het positieve oordeel dat de commissie Elias destijds had over het project van mainframe naar windframe. Kun je daar wat meer over dat project vertellen? En dan zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar wat er goed ging en hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen.
Ja, het is alweer een tijdje geleden. Hè. Dat ziet er nu. In die tijd was het eigenlijk van een mainframe-omgeving migreren naar een server-omgeving. En dat was in die tijd toch wel nog niet eerder vertoond. Dus dat was, je stapt ergens naartoe. En je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En als je dan succesfactoren wil noemen, ja, dan is het toch beseffen dat je op een ontdekkingsreis gaat. Je overziet aan de voorkant niet allemaal wat je gaat tegenkomen. Dus je moet daar wel met overzicht en inzicht, maar ook wel met bereidheid om te leren en bij te sturen op afgaan. En dat vraagt toch wel commitment. Commitment van niet alleen van een ICT-bedrijf, maar ook van de directie om dit aan te sturen. En het is zeker geen feestje van het ICT-bedrijf zelf. Het is eigenlijk zodanig groot en belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Ja, dat je daar als managementteam eigenlijk volledig achter moet staan.
Ja. Hoe lang hebben jullie erover gedaan toen?
Ik denk een paar jaar en dat begint eigenlijk, daar ligt aan hoe je begin en einde definieert. Maar we zeiden bijvoorbeeld, we beginnen gewoon met verminderen van de complexiteit. Voordat je eigenlijk aan het soort voorgerechtje, voordat je aan het hoofdmaal terechtkomt. Dus zorg eerst dat, ik zei altijd, ik moet er omheen kunnen lopen rond dat mainframe. En als ik een draadje tegenkom, dan trek ik het eruit. Dus al die interfaces die ze gebouwd hadden, ja, eerst alles naar één brug toe brengen. Dat je het kan isoleren en overzien. Ja, daar ben je zo 2-3 jaar mee zoet. Ga alles eens om een goed beheerd niveau brengen. Dus al die voorwaarden om eigenlijk dan eigenlijk aan het hoofdmaal te doen. En ja, uiteindelijk heb je dan wel dessert. En dan is het mooie moment dat je dat als organisatie kan vieren, waarin het succesvol gemigreerd is. En het is een belangrijke stap voor de RDW. Hè. Ik bedoel, het klinkt als onderhoud en technisch. Maar ik denk als wij naar nieuwe activiteiten kijken, zoals het parkeren in Nederland, dat loopt allemaal via de RDW. Dat hadden we niet met het mainframe kunnen doen. Dat was gewoon veel te duur geweest. Dus eigenlijk is techniek ook wel een strategische keuze.
Op dit moment wordt er ook binnen de overheid op veel plekken gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie, de NDS. En daarin staat samenwerking tussen overheden centraal. Ik kan me zomaar voorstellen dat de RDW ook veel moet samenwerken met andere overheden. Kan je in dat verband uitleggen met wat voor trajecten jullie in aanraking komen bij de RDW?
Ja, ik denk, ik vind ketens belangrijk. Hè. Je doet het niet in je eentje. Je doet het samen met marktpartijen, samen met andere overheden. Ja, als je het programma vrachtwagenheffing neemt, inderdaad zo'n programma wat 6 jaar duurt, hè, vanaf begin dat je start. En we gaan in juli in productie, conform planning gelukkig.
Wat is dat overigens, vrachtwagenheffing?
Vrachtwagenheffing betekent eigenlijk dat vrachtwagens gaan betalen per kilometer op de snelwegen. En die krijgen daarvoor een kastje in de auto. En die meet eigenlijk op basis van GPS-signalen de afstand die is afgelegd. En daar betalen ze dan een belasting voor. Of een heffing. In andere landen gebeurt het dan wel. België en Duitsland. En er is een Europese standaard, dat helpt. Maar het is wel een complex geheel als je kijkt naar de organisaties die erbij betrokken zijn. Dus het departement is opdrachtgever, de RDW is opdrachtnemer. We werken samen met CIB, we werken samen met IALT voor toezicht op de weg, CIB voor de incasso van bepaalde bedragen. We hebben te maken met hoofddienstaanbieder die eigenlijk waar de vrachtwagenchauffeurs hun kastje kunnen bestellen. Het is een Europees systeem, dus je moet ook andere service providers erkennen van Shell, Total. Die hebben allemaal hun eigen service providers. En je hebt al die partijen aan elkaar te knopen. En uiteindelijk komt er dan een bedrag uit wat dan kentekenhouder moet betalen. En dat is wel het bijzondere in dit traject is. We hebben een integratieverantwoordelijkheid over al die partijen. Maar we hebben eigenlijk geen formele doorzettingsmacht. En dan merk je eigenlijk, we hebben heel veel tijd besteed eigenlijk aan een passende maatwerk governance structuur. En dan organiseren we daar externe ondersteuning bij om zo'n governance uit te werken. Ja, en dan zijn we toch eigenwijs. Nee, zo willen we dat niet. Dus je moet, die externe partij die kon niet met ons omgaan. Want die zei, maar de benchmarks zeggen, de best practices, dat je het zo moet doen. Ja, maar zo willen wij het niet. Dus die besturing, die moet je wel met elkaar doorleven. Want die heb je wel nodig als het frictie is, als het fout gaat. Dus ik heb eigenlijk wel die grote projecten leren waarderen dat je wat meer tijd besteedt aan de governance. Ik ben nog wel een doener. Maar governance heb je echt nodig voor in de tijd dat het niet goed gaat. En als je dat met elkaar doorleeft en draagt, nou, dan heb je al een heel stuk van je project, denk ik, qua risico in de handen.
Zeker, dit is een zeer omvangrijk project. Hoe hebben jullie dat intern georganiseerd? Hebben jullie daar speciale faciliteiten voor gedaan of apart georganiseerd? Of hoe heb je dat voor?
Normaal doen wij altijd alles door de organisatie, noem ik dat. Hè? Dus je maakt een divisiechef eindverantwoordelijk voor een bepaalde verandering. Ja, dit is zo groot dat het eigenlijk buiten onze verandering georganiseerd is. Dus een aparte divisie geworden. En we hebben eigenlijk begonnen nog wel met dingen gekoppeld aan de RDW. Maar hoe verder in de tijd je komt, eigenlijk was toch de conclusie ontkoppelen, ontkoppelen, ontkoppelen. Eerst going live, daarna optimaliseren. Dus die hele grote trajecten, als je die er bovenop doet, moet je het ook helemaal apart organiseren. Ik denk dat de les die ik zelf geleerd heb. En je wil bijvoorbeeld callcenter wel delen met de RDW. Maar dan hebben we geleidelijk de weg. Eerst op mensniveau afgeschakeld en uiteindelijk ook technisch afgeschakeld. Omdat het toch een risico is wat je meeneemt naar productie. En we hebben eigenlijk ook wel het voordeel gehad. Ik zeg altijd, elk volume heeft zijn eigen risico. Dus we zijn begonnen met een tolheffing in de Blankenburg. Die is ook succesvol gegaan, maar die was kleinschaliger. En vrachtwagenheffing is weer wat grootschaliger. Maar je kan wel de patronen die je ontwikkeld hebt bij dat kleine trajectje, kan je wel hergebruiken bij vrachtwagenheffing. Dus ja, ik wacht nu op de kilometerheffing voor de personenauto's. Nou, dat zou, zo blijven er ook leuke dingen voor de RDW. En een andere perspectief waar we ook wel veel samenwerking gedaan hebben. En ik denk dat als je naar NDS gaat, dat is ook het Thorbeckenhuis moet samenwerken. Gemeente, centrale, rijksoverheid samenwerken. Ik denk wel wat succes bereikt hebben met parkeren. Wat de mensen niet merken is dat dat kenteken parkeren wat je met een app doet op straat, dat loopt allemaal via de RDW. En wij zorgen dat die informatie bij de gemeente terechtkomt voor de handhaving en vice versa. Dus wij zitten in het midden van dat systeem. En dat is echt een systeem van 1 miljard transacties per jaar, geloof ik. Dus en dat is allemaal online real-time. Dus dat vergt toch wel veel van onze systemen. Dus dat is technisch een uitdaging. Maar het is ook een uitdaging om gemeenten met een eigen autonomie tot samenwerking te doen. Ja, en dat hebben we met een soort stepping stone model gedaan. Je stapt eerst in op de eerste stap. En dan kan je doorgroeien naar de tweede stap. En dan naar de derde stap. En als je de handhaving integreert, dan heb je voordeel. Want de eerste stap was meestal de wethouder zat met gehandicapte kaarten in de problemen. En zegt, daar hebben we een oplossing voor. Nou, dan hadden we die wethouder mee. Had je de werkvloer nog niet mee en dan ging je een stukje verder. Ja, we kunnen een aantal standaardfuncties voor jou regelen. Nou, zo kon je een beetje verder. En wat je bij gemeenten leert is, ja, je kan beter een andere gemeente tegen gemeente laten zeggen dat het een goed idee is. Dus kom daar niet binnen. Wij als Rijksoverheid gaan wel vertellen wat goed voor je is, dat werkt niet. Dus probeer communities van gemeenten te organiseren in een regio en laat die onderling invloed uitoefenen, elkaar overtuigen om eigenlijk aan te sluiten bij een initiatief wat waarde creëert. En waarde creëert voor de burger, hè? Want de burger hoeft zich nu niet druk te maken of die in gemeente A, B of C zit. Dat wordt nu allemaal landelijk geregeld. Dus het is beter voor de burger. Het is goedkoper voor de gemeente. Je moet wel wat geld erbij stoppen, anders doen ze het niet. Ja, en ik denk dat je daarmee de BV Nederland weer een stapje verder helpt. Dus ja, samenwerking NDS, samenwerking vrijblijvendheid voorbij wordt wel gezegd. Hè, maar ik hoop toch dat we in de verleiding ook een heel eind kunnen komen. Ik denk dat dat wat duurzamer is dan jij moet, jij zal. En dat vraagt wel dat we begrip voor elkaar hebben. Ik zeg altijd, ik reken in euro's. De gemeenten werken met de dubbeltjes. En het departement werkt met 100 euro. Je hebt allemaal een eigen wereld, eigen context. Maar die moet je wel met elkaar verbinden. Je moet je wel verdiepen in elkaars dimensies. En ik heb ook moeten leren dat ik niet te snel naar de wethouder moet. Want als je niet bij de medewerker parkeren geweest bent en je zit toch bij de wethouder, ja, dan gaan ze niet meer meewerken. Je moet ze wel even meenemen. Vind je het goed als ik ook naar de wethouder ga?
Ja.
Dus ja, die cultuur, ja, die moet je leren kennen. En ik denk dat je daar de verbinding met elkaar moet opzoeken. Verdiep je in elkaar. En heb begrip voor elkaar.
Ja. En ik vind het ook prachtig dat jullie als RDW daar niet zozeer nadrukkelijk stempel op gedrukt hebben. Want wat je nu vertelde is, denk ik dat voor grote delen van de mensen weten het gewoon niet dat jullie achter de parkeerservice zitten die nu allemaal plaatsvinden.
Nee, maar ik denk wij functioneren goed als de burger daar geen last van heeft.
Hey, en Adrie, de afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken gedaan naar modernisering van oudere systemen, legacy systemen. Waar dat project mainframe naar winframe eigenlijk wel een voorbeeld van is. Wat zijn aandachtspunten die het adviescollege tegenkomt bij dit soort trajecten?
Ja, we hebben onze jaarrapportage 2024 ook aandacht aan besteed aan legacy. We hebben een symposium georganiseerd. We hebben ook een handreiking erover uitgebracht. En er zijn een aantal dingen in. Misschien het eerste eigenlijk dat oud niet altijd fout is. Daar hebben we ook een podcast al eerder over uitgebracht met Ron Kolkman van Rijkswaterstaat. Dat wordt soms gedacht dat legacy, daar moet je altijd vanaf. Maar als je het heel goed onderhoudt en bruikbaar houdt, dan is het nog heel waardevol. En als je dan toch gaat vervangen, dan zien we dat soms alles of niks is. En dat wordt gekozen, want we gaan maar gelijk alles tegelijkertijd vervangen. De hardware en de software. Terwijl je zou moeten kijken, waar zitten de problemen? Zitten de problemen in de schermen? Zitten de problemen in de hardware? En dan hoef ik de software niet te vervangen, wat we ook in een advies hebben gezegd. Dus kijk heel goed wat je doet. En wat zeker net aangaf, doe dat echt stapsgewijs. Neem daar echt de tijd voor. Begin op tijd. Meestal wordt te laat begonnen. Begin op tijd. En doe het echt stapsgewijs. Want het is echt heel complex om precies te weten hoe het vroeger altijd gebouwd en in elkaar zat. En wat de afhankelijkheden zijn. En de losse draadjes waar je tegenaan loopt. Of die plotseling toch nog ergens mee verbonden blijken te zijn. Dus stapsgewijs, dat is één. En het tweede is eigenlijk, voorkom dat je weer nieuwe legacy creëert. Of programmatie legacy creëert. Dus zorg voor een goede architectuur die je neerzet. Wat ook dan toekomstvast is. Zorg dat voor beheer en onderhoud goed geregeld is. Omdat de financiering daarvoor in orde is. Want anders maak je iets nieuws. En na een aantal jaren kun je weer dezelfde exercitie uitvoeren.
Ja, als ik daarop mag reageren.
Natuurlijk, ja.
Ja, wat wij. Kijk, ik kwam als finance man, als econoom met een vakkennis van 100 jaar hetzelfde. Debit en credit noemen ze dat bij ons in het boekhouden. Kom je in een ICT-organisatie die 40 jaar oud is. Dus de kennis daar is veel, veel meer hybride en in beweging. Er komt eigenlijk elk kwartaal komen er wel nieuwe technieken naar voren waar je weer mee om moet leren gaan. Dus. Ja, je zit in een hele andere omgeving. En ik heb eigenlijk wat ik heb meegebracht is die economische principes. En als ik dan hoor van ja, oud is niet slecht. Legacy heeft een hele slechte term. Complexiteit heeft een slechte terminologie. Als econoom zeg je, nou, lekker die lange levensduur. Dus het gaat eigenlijk over, wat ik Adrie ook hoor zeggen, van over die onderhoudbaarheid van die code. Als je die kan onderhouden, ja, dan kan je de levensduur verlengen. En dat is eigenlijk economisch wel erg goedkoop. Dus dat was een hele schok in het ICT-bedrijf, kan me nog wel herinneren. Want de mensen die COBOL programmeerden, die zaten in de kelder. En de mensen die met 5GL-talen bezig waren, ja, dat waren de toppertjes. En ineens krijg je een hele andere waardering van je personeel.
Wie zit er nu bij jullie in de kelder?
Ja, dat is nog. We hebben nu alles op één vloer, hoop ik. Dus ik hoop wel dat we het samen doen op dit moment. Maar dat was echt wel oude technologie, nieuwe technologie.
Ja, het succes van dat project waar we het eerder met jullie over hadden, dat bleek geen toevalstreffer. En de huidige projecten bij RDW lijken ook eigenlijk ten opzichte van wat je wel bij andere plekken bij de overheid ziet redelijk voorspoedig te verlopen. Hoe komt dat, denk jij? Wat is jullie succesformule?
Ja, dat hangt ook een beetje aan mij, denk ik eerlijk gezegd. Ik ben natuurlijk een beetje accountant van achtergrond en dan zit je toch een beetje te zoeken naar balans tussen. Ja, de goede dingen doen, de innovatie, de nieuwe taken. Ja, en ook zorgen dat eigenlijk de bestaande spullenboel op orde blijft. Dus balans vinden tussen vernieuwing en onderhoud vind ik ze heel erg belangrijk. En hoe doen we dat? Dat gaat natuurlijk over mensen, dat gaat over processen, dat gaat over geld. Je moet je geld verdelen, je moet je mensen verdelen. En je moet het eigenlijk aansturen. Nou, wij kiezen ervoor om onze vernieuwingsportefeuille gewoon vast te zetten met een bepaalde capaciteit. En daarbinnen moeten gewoon keuzes gemaakt worden. En dan gaat continuïteit, gaat voor een wettelijke taak en gaat voor verbetering bedrijfsvoering. Binnen dat kader mogen de divisiemanagers gewoon de poed verdelen. En daarnaast hebben we een apart budget voor het onderhoud van onze release management van de infrastructuur. Dat hoeft niet te concurreren met eigenlijk die businessprojecten. Dus daar moet ook tijd en ruimte voor zijn om dat op orde te houden. Want ik denk als de continuïteit op orde is, ja, dan is er ook ruimte voor vernieuwing. Vernieuwing zonder continuïteit kan in mijn hoofd past dat niet. Dus ja, zoek die balans op tussen de twee dimensies. En innovatie, ik zeg altijd complexiteit, innovaties komen vanzelf in je infrastructuur. Maar vermindering complexiteit moet je echt managen. En niet alleen het ICT-bedrijf. Ik vind dat ook een verantwoordelijkheid van de directie om daar steun en aandacht voor te hebben.
Adrie, hoe luister jij hier naar?
Nou, ik hoor zeker een heleboel belangrijke dingen, zeg maar ook een heel belangrijke ding. Gewoon de bestuurlijke aandacht vanaf het begin die erbij betrokken is en die continu moet blijven. En dat is wel een zorgpunt. Signaleren we ook in onze laatste jaarrapportage van 2025. Als je kijkt naar de algemene bestuursdienst in hun jaarrapportage staat dat de topmanager gemiddeld 4,5 jaar blijft. Dus varieert een beetje, maar gemiddelde zittingsduur van de schaal 15 hoger is 4,5 jaar. Als je naar de jaarrapportage ICT-projecten kijkt en het Rijks ICT-dashboard, zie je dat een gemiddeld ICT-project 5,5 jaar duurt. En het neemt toe. En 5,5 jaar, waarschijnlijk zit heel de planfase daarvoor, duurt het iets langer en de afronding daarna ook, dus het is waarschijnlijk langer. Dat betekent dat zo'n topmanager het begin misschien wel meemaakt, maar niet het eind. Of halverwege binnenkomt en nooit het begin heeft meegemaakt. En terwijl juist die koersvastheid, wat zeker ook hier benadrukt, en de doelen helder hebben en het bij kunnen sturen en samen op ontdekkingsreis gaan. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dus het is denk ik ontzettend waardevol dat topmanagers gewoon ook langer betrokken blijven bij ICT-projecten. We zien ook ondersteuning door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die vorig jaar een rapport hebben gemaakt over de deskundige overheid, en die ook bepleiten inderdaad veel meer ervaringsdeskundigheid en organisatiegeheugen, zoals zij dat noemen, mee te nemen. Want wat zeker ook net zegt over de capaciteit van een organisatie. Ja, dat moet je als management wel aanvoelen. Wat is de capaciteit of het absorptievermogen wat een organisatie aan kan? En dat doe je alleen maar als je daar langer zit. Dus dat vinden we een heel belangrijk aspect, dat bestuurlijke verantwoordelijkheid. En daar hebben we in ons jaarverslag wat meer aandacht aan besteed. En dat betekent inderdaad, hoe ga je om met beheer en onderhoud? Hoe ga je om met de strategische veiligheid?
Ja, zeker zoals net besproken hebben. Je bent dus best langdurig betrokken en verantwoordelijk voor het traject geweest. Er zijn natuurlijk veel meer medewerkers ook bij jullie betrokken bij grote projecten. Kun je iets vertellen over wat jullie doen om ervoor te zorgen dat jullie de juiste kennis aan boord houden?
Ja, ik denk dat wij wel een voordeeltje hebben dat wij met ons ICT-bedrijf in het noorden zitten. We zijn centraal georganiseerd als ICT. Dat betekent dat er eigenlijk veel wisseling in werk is. Hè. Je kan naar verschillende processen toe. De RDW heeft heel veel verschillende dimensies. Hè. Techniek, we zitten in de auto's, de toelating van voertuigen, daar gebeurt heel veel. We zitten in grote registraties, we zijn ondersteunend aan allerlei andere overheden. We proberen ook de centrale overheid te ondersteunen. Dus de diversiteit aan activiteit is groot, dat vinden mensen toch wel belangrijk. Uitdagend werk, maar ook wel het gevoel hebben dat ze ruimte hebben en ontwikkelmogelijkheden. Dat bindt mensen aan de organisatie. Ja, het is eigenlijk ook heel erg leuk om er gewoon te werken. Dus ik denk plezier in het werk is denk ik heel belangrijk. En de loyaliteit is gewoon groot in het noorden. En we werken ook met vrij innovatieve technologieën. Dat moet je ook niet onderschatten. Of het nu AI is, of dat het nu mobiele documenten is. We proberen ook wel, niet suf en oud te zijn, maar eigenlijk gewoon goede dienstverlening te doen. En dat betekent gewoon dat je gebruik moet maken van de nieuwe technologieën die er zijn. En dat vinden mensen eigenlijk ook uitdagend. Dus het is eigenlijk een win-win. Goede dienstverlening, betrokken medewerkers. Ja, zo proberen we ons steentje bij te dragen.
Ja. En als je nou een beetje vooruit kijkt, hoe ziet de RDW er over 5 jaar uit qua technologie?
Nou, het vindt het wel overzichtelijker geworden tegenwoordig. Vroeger had je toch wel heel veel smaken. Dus wij zeggen wel, je moet veel kennis hebben. Dus dat betekent dat je moet consolideren in je kennis. Je ziet, cloud technologie was natuurlijk een stukje hardware, hoef je niet meer te doen. Er komt natuurlijk nu wat terug dat we daar toch weer iets meer over moeten gaan doen. Dat we het langer vast moeten houden. Ik ben zelf iets minder gecharmeerd van integratie ICT met business. Maak me wel zorgen over dat dan toch wel de complexiteit toeneemt. Dus ik kan niet alles voorzien, maar dat er beweging blijft in ICT, dat is mij wel duidelijk. En als je alleen al naar het voertuig kijkt, wat daar nu gebeurt op ICT-gebied. Ja, dat is eigenlijk ook alweer prachtig dat je die kennis van ICT in huis hebt en die voertuigkennis hebt. En nu zie je ineens dat de computer in het voertuig gaat en kan je die competenties verenigen. Daar zijn we wel uniek voor in Europa. En dat is wel fantastisch om te zien, om die twee bloedgroepen elkaar vinden. En eigenlijk de principes van ICT overgaan naar de auto. Dat is, dat vind ik zelf ontzettend mooi om te zien.
Ja, we hebben het in deze podcast nu vooral gehad over de invloed van bestuurlijke betrokkenheid. En het belang van de juiste mensen op de juiste plek voor het slagen van een IT-project. Of het nu gaat om het moderniseren van verouderde technologie of om nieuwe ontwikkelingen. De mens speelt daarbij wel een cruciale rol. Adrie, als jij dit zo allemaal hoort, wat is dan jouw belangrijkste conclusie?
Vaak als je denkt aan ICT-projecten of waarom ze niet lukken, denk je dat het in de techniek zit. Maar wat we dus nu vandaag echt hebben gehoord eigenlijk, dat er best heel wat zachte factoren zijn die eigenlijk veel meer belangrijk zijn voor het slagen of falen van een project. En een van die zachte factoren is inderdaad, wat zeker ook benoemde, het plafond, het absorptievermogen van een organisatie. Wat kan een gebruikersorganisatie eigenlijk aan veranderingen? Want je ziet vaak dat projecten uitlopen, gewoon omdat de gebruikers geen tijd hebben. Dan denk je, het ligt aan het project, maar de gebruikers hebben gewoon geen tijd om daaraan te besteden. Dus de absorptiecapaciteit van een organisatie, om dat daarvoor een gevoel te krijgen, dat is denk ik een ontzettend belangrijk iets voor het slagen van projecten. En de tweede, maar dat hebben we al eerder benadrukt, gewoon de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en ook gedurende het hele traject de duidelijke lijnen uitzetten. Verantwoordelijkheid blijven, bijsturen waar nodig, maar wel het einddoel in toog houden.
Zeger, heb jij nog slotinzichten die je andere overheidsinstellingen mee zou willen geven op grond van de ervaring die jullie hebben opgedaan?
Nou ja, ik ben dus helemaal niet afkomstig uit de ICT. En ik zou iedereen adviseren, loop er niet voor weg, loop er niet omheen. Maar stel gewoon de vragen en laat het je uitleggen. En als mensen niet kunnen uitleggen, zeg ik, nou, kom volgende week nog maar een keer terug. Schoon daar niet voor.
Dankjewel, dat lijkt me een mooie slotwoorden.
Dit was de 8e podcast van het Adviescollege ICT-toetsing. Binnenkort komt er een nieuwe podcast waarin het Adviescollege mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun ICT-aanpak en dilemma's die ze daarbij tegenkomen. Daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en lessen om met elkaar te delen. Bedankt aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt achter de schermen. De muziekcompositie en uitvoering is gedaan door Marco Raaphorst. Graag tot een volgende keer.